eraan herinneren hoe we als mensen zijn bedoeld. Is onze dominee Vinanda de Vroe. Ik wens u een goede dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Hier zijn wij, dit uur bij elkaar, om troost, om steun, om vrolijkheid en licht. Om te luisteren naar de verhalen uit de Bijbel. En we vragen God, wees met ons en met al uw mensen. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Thank you.
Ik kom even naar jullie toegelopen. Want ik zie verder geen kinderen, klopt dat? Heb ik het goed gezien? Ja, heb ik goed gezien, hè?
Ik ben pas naar het ziekenhuis geweest, pas geopereerd.
Och.
En iedereen die kennen bent daar.
Zie je wel, dat wist ik, want jij bent de bekendheid, hè? Ja. Ja, precies. Precies, nou blij dat je er weer bent, hè? Precies, en jullie zijn er ook, hè, Anne-Sophie en Lieselotte. Ja, en vandaag gaan we het hebben over bang zijn, maar ook dat je daarna weer nieuwe moed krijgt. Dat je dus, je bent bang, maar je denkt toch, weet je, ik ga verder. En we lezen over mensen in de Bijbel die dat ook hadden. En jij had dat ook, chef, zie je wel? Ja. Ja, en er waren mensen in de Bijbel en dat waren de Joodse mensen, Hebreeuwse mensen. En die moesten heel hard werken voor de farao. En weten jullie wat de farao is? Hebben jullie dat op school al geleerd?
Dat is een soort, ja, het komt uit Egypte, maar ik kan niet echt een beetje niet goed uitleggen.
Maar hoe zou je hem nog meer kunnen noemen in plaats van farao? Is hij een soort...
Koning of zo?
Heel goed. Ja, hij was een soort koning van Egypte. Maar hij was zo een soort koning die zichzelf zo belangrijk vond dat hij zei, ik ben God zelf. Ik ben God zelf. Dus hij geloofde, ja, er waren wel goden, maar hij was eigenlijk de allerbelangrijkste. En hij liet de Hebreeuwse mensen heel hard werken als slaven.
Dat Jezus in Egypte een keer was.
Ja, Jezus was ook in Egypte, maar toen was hij nog een babytje. Hè? Dat klopt heel goed. Ja, en die slaven, die moesten heel hard werken voor de farao. Die moesten nieuwe steden bouwen. En dan hadden ze hele zware stenen. En die moesten ze de hele dag, terwijl de zon heel fel scheen, moesten ze die heen en weer sjouwen. Nee, heb ik twee van die stenen meegenomen. Zal ik ze eens laten zien? Ja? Ja? Is hij zwaar? Ja. Kan je hem wel tillen?
Ja.
Nou, hartstikke goed. Maar die slaven moesten dus de hele dag met die stenen sjouwen. Moesten ze muren metselen voor de nieuwe huizen.
Ja, maar vieze handen krijg je, kijk maar eens.
Ja, dan krijg je vieze handen. Ja, want er zit zand aan. En toen op een gegeven moment was die farao zo boos. Toen zei hij, jullie moeten nog harder werken. Jullie moeten ook zelf die stenen gaan maken. En toen moesten ze allemaal met zand en water, moesten ze ook nog eerst die stenen gaan maken en bakken. En al die nieuwe huizen bouwen en ze waren hartstikke moe. Maar ze kregen niet heel veel te eten omdat ze zo hard moesten werken. Weet je wat ze kregen? Ik heb het meegenomen. Ja, dit, zoiets kregen ze. 'S middags. Kijk maar eens wat erin zit.
Een broodje alleen.
Alleen maar een broodje. Met niks erop, bah. Ja, ze kregen dus heel slecht te eten. Maar zij hadden ook vrouwen en die vrouwen die dachten, weet je, dan gaan wij zorgen dat ze toch lekker en goed te eten krijgen tussen de middag. En daar gaan we het straks ook over hebben in het verhaal.
Ook bij die film in een kooi en toen ging een mevrouw van Egypte zo eten halen.
Oh, dat klinkt wel heel spannend. Ging ze dat stiekem doen? Oh, dat vind ik wel heel lief. Ja, want als je hard moet werken, dan heb je ook veel eten nodig en veel drinken, hè? Nou, daar gaat het verhaal vandaag over, over Exodus 1. Dus over de mensen die zo hard moesten werken in Egypte. Willen jullie die stenen meenemen?
Ja.
Ja? En het broodje ook? Of nee, hè? Dat is niet zo lekker, hè? Nou, ik ben heel erg benieuwd wat jullie mama ervan gaat maken, hè? Tot straks. Tot straks. Nou, we hebben iemand die zich helemaal inleeft. Dat is altijd leuk om te zien. Wij gaan verder met de dienst. We zingen Psalm 42, vers 1, 5 en 7. We willen bidden om de nood in onze wereld. Eeuwige God, veel weten wij niet. Waarom? Waarheen? Waarvoor? We hebben geen antwoord. We zoeken uw aangezicht, omdat we geloven, hopen, weten dat wij u ter harte gaan. En niet alleen wij, ook die ander. Juist ook de ander die niemand ter harte gaat. En daarom blijven wij roepen, Heer, ontferm u. En daarom blijven wij zingen, al is het soms tegen de klippen op. Zo bidden en zingen wij. Ontferm u over alle mensen, Heer. Amen. De Eeuwige zal bij u zijn. We bidden voor we de schriften openen. God, die ons op deze dag samenbrengt. De glans van uw gelaat is zichtbaar in getuigen, in mensen ver en nabij. Wij bidden u dat uw woorden bij ons in goede aarde mogen vallen. Laat er ruimte en aandacht en liefde zijn. Wat wij vandaag lezen en horen, laat ons dat een plek geven in ons dagelijks leven. Amen.
De eerste lezing is Exodus 1. Dit zijn de namen van de zonen van Israël die samen met hem, Jacob, naar Egypte waren gekomen, ieder met zijn gezin. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad en Aser. Jozef was al langer in Egypte. In totaal waren daar toen 70 personen die rechtstreeks van Jacob afstamden. Jozef en zijn broers en al hun generatiegenoten stierven, maar hun nakomelingen kregen veel kinderen en zo breidden de Israëlieten zich steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat ze het hele land bevolkten. Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk: de Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons aanbinden en uit het land wegtrekken. Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden, Pithom en Ramses bouwen. Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. Ze breidden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een afkeer van hen kregen. Daarom beulden ze hen af en maakten ze hun het leven ondraaglijk met zwaar werk. Ze moesten stenen maken van klei en op het land werken. En ze werden voortdurend mishandeld. Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende: als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden. Is het een meisje, dan mag ze blijven leven. Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen. Ze lieten de jongetjes in leven. Daarom ontbood de koning de vroedvrouwen. Wat heeft dit te betekenen? Vroeg hij hun. Waarom laat u de jongens in leven? De vroedvrouwen antwoordden de farao: de Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische. Ze zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaard hebben voordat de vroedvrouw er is. God zegende het werk van de vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk uitbreidde. En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen. Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle Hebreeuwse jongens die geboren werden in de Nijl te gooien. De meisjes mochten in leven blijven.
Thank you.
tweede lezing is Matteüs 5, vers 13 tot en met 16. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en een eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Gelukkig zijn zij die het woord horen en ernaar leven.
Gemeente van Jezus Christus, lieve mensen. Wat hebben wij met onze naam? Dat lijkt een simpele, tamelijk objectieve vraag. Maar het kan tot persoonlijke verhalen leiden. De een is vernoemd naar zijn overleden opa. En zijn oma heeft daarom altijd een bepaalde claim op hem gelegd. In hem leefde opa voor, in zijn naam. Een ander vindt zelf dat ze een onmogelijke naam had. Ze was Betje genoemd, naar Elisabeth. En ze was er vaak mee geplaagd als kind. Bij het ouder worden koos ze voor Els. Weer een ander heet Cor, maar dan wel met de K. Hij is er trots op, want het geeft zijn Friese roots weer. Zelf ben ik genoemd naar mijn beide grootmoeders, Wilhelmina en Katharina. Met de combinatie van die beginletters was ik nooit zo blij als er post kwam of als alleen mijn initialen op de papieren stonden. Maar ik vind het een mooie gedachte dat zij op die manier toch voor het leven ook in mij. Herman Finkes die heeft in een van zijn voorstellingen een prachtig voorbeeld van hoe een naam in combinatie met een achternaam soms wat vervreemdend kan werken. Een vriendin van hem heeft een zoon gekregen. En Herman die vraagt, hoe heet hij? Kevin, Jeffrey, Michael, Melvin, Olderiekerink. Ja, dat is een mooie naam, Olderiekerink, zegt Vinkers. Ik ben dat nooit vergeten. Ik vind het zo typerend ook voor hoe namen soms ook helemaal weer niet bij de familie kunnen passen of bij een familienaam. En het zegt ook iets over onze tijd, hè? Het kind moet een originele naam hebben en nou, je wil vooral nergens aan vastzitten. Maar toch zie je dat de oud-Hollandse namen weer meer terugkomen en dat kinderen weer wat vaker vernoemd worden. Ik vind dat zelf altijd heel mooi. En waarom heb ik het hier nu over? Nou, het boek Exodus heet in het Hebreeuws namen. Shemot, namen. En de achtergrond daarvan is heel simpel. Het eerste woord van het boek is namen. En een boek wordt genoemd naar het eerste woord wat er in voorkomt. Dit zijn de namen. Maar het geeft ook meteen een zoekrichting aan. Let op de namen, want die zijn belangrijk in dit boek. Het begint met de naam van Jacob en de 12 zonen. Met hun gezinnen ongeveer 70 mensen in totaal toen ze in Egypte kwamen wonen. Het is een familie die sterk groeit. De komende tijd gaan we op weg met het boek Exodus. Dus ook in de 40 dagen tijd lezen we dit boek. En het staat ook in het project van de kinderen van de kindernevendienst centraal. Exodus is een heel boeiend boek, vind ik. De Griekse naam van het boek is dus Exodus. En dat betekent uittocht. En het is het verhaal van alle dag. Van volken die trekken over de wereld. Van vluchtelingen. Mensen uit Syrië, Soedan, Nigeria, Venezuela, noem maar op. Mensen die met de moed der wanhoop op zoek zijn naar een beter bestaan. Naar veiligheid. En in het eerste hoofdstuk van Exodus gaat het over wie er een naam heeft of een naam mag hebben. Het begint dus met die zonen van Jacob, van Israël. En de namen die we net lazen, dat zijn de 12 stammen van Israël. En het mooie is, als dit boek dus gelezen wordt in de synagoge, dan weten de mensen meteen, hé, dat is de naam van mijn familie. Mijn familie hoorde bij die stam. Dus je herkent jezelf in die oude namen. Dat is heel mooi. Maar het zijn nu in Exodus zijn het de namen geworden van de talloze slaven. Die het moesten ontgelden onder de nieuwe koning. Ze hebben een naam. Ze zijn niet anoniem. Ze worden gekend. Misschien is het ook om de betekenis van het hebben van de naam nog eens extra helder en duidelijk te maken. Want in het boek krijgen ook een heleboel mensen geen naam. Het is ook interessant om te kijken wie dat zijn. Allereerst de farao, de koning van Egypte. Dat is ook meteen de manier waarop hij aangeduid wordt, de koning van Egypte, meer niet. Uit de geschiedenisboeken kunnen we wel achterhalen welke farao het misschien geweest is. Maar de Bijbel vindt dit totaal niet interessant. Hij krijgt geen naam. Het eerste wat er van hem gezegd wordt, is dat hij Jozef niet gekend had. En Jozef, dat weten we, dat was dat jonge broertje dat door zijn broers in de put werd verkocht en in die put geworpen en uiteindelijk in Egypte terecht kwam en daar zelfs onderkoning werd. En niet zomaar een onderkoning. Hij zorgde uiteindelijk voor brood. Voor brood voor iedereen. En brood, dat staat symbool voor leven. De hele wereld kwam dat brood bij hem halen. Maar Jozef is vergeten. door die nieuwe farao. Van je voorgeslacht, van je geschiedenis kun je leren. Het goede van je voorgeslacht vasthouden en er wat mee doen. Maar de farao die kent zijn geschiedenis niet. En de geschiedenis van zijn land, dat zegt hem niks. Hij toont minachting voor de mensen. En dus ook voor het leven van die mensen. Hij voelt zich niet verbonden met Jozef. Met diens aanpak van alle grote problemen in Egypte. En hij voelt zich al helemaal niet verbonden met God. Hij voelt zichzelf een God. En hij ziet een familie, een volk dat snel groeit. Het lijkt erop dat hij niemand van dat volk bij name kent. Dat hij niemand van dat volk in de ogen heeft gezien. Hij heeft nooit eens een praatje met een van hen gemaakt. Hij is niet bij hen op bezoek geweest. Hij telt. Mensen zijn getallen, nummers. Het is de eerste keer in de Bijbel dat die familie, die nakomelingen van Jozef, van Jacob, dat die een volk worden genoemd. En hoe moeizaam was het begin geweest van dit volk. Met Abraham, die Isaac kreeg. Op hoge leeftijd, een kind. En nu is er een heel volk. Een volk met een naam. En dat volk woont nu in Egypte. Egypte, dat is in het Hebreeuws Mitzrayim. En er wordt wel gezegd door sommige theologen, die naam die is verwant met het Hebreeuwse woord voor angst. En Egypte betekent zo angstland. Maar anderen ontkennen dat weer. Maar toch klinkt er bij het woord Egypte altijd angst mee op de achtergrond. Het is allereerst die angst van die farao. Die ziet een volk, een minderheid die snel groeit. En farao probeert die groei de kop in te drukken. Met geweld. 5 keer staat er in de tekst een woord dat te maken heeft met groei. En tegenover elk van die woorden staat het woord slaaf. En iedere keer volgt er weer een neerdrukkende maatregel. Angst dus bij de farao. Maar ook angst bij het volk Israël. Voor wat hen overkomt. En angst is een slechte raadgever. Het verlamt en het verzwakt ook het verstand. Een angst die we vaak tegenkomen in de geschiedenis, maar ook nu nog, is de angst dat er niet genoeg is voor iedereen. En als er vreemdelingen komen, dan zeggen we zomaar, straks is er niet meer genoeg voor ons. Zij leven ten koste van ons. En als je daaraan denkt, dan komt de geschiedenis van Exodus weer heel dichtbij. Die farao die is er al lang niet meer, maar die mentaliteit die is er nog steeds. We zien elkaar als concurrent en we maken elkaar tot slaaf. En als we nog verder gaan tot untermensch, tot tweede, derde rangs burger. We zijn bang voor onze medemens of voor groepen medemensen of voor vluchtelingen die hier naartoe komen. We kunnen zelfs een afkeer van hen hebben, staat er in Exodus 1. Zo erg kan het met ons zijn. Zo tegen Gods bedoeling met mensen in. Dat is ontdekkend. En wie herkent er niet stukjes van die mentaliteit in zichzelf? En als er dan een sterke man opstaat, een dictator, die zich weet te vermommen in de schijn van redelijkheid en genuanceerd beleid. Ja, die farao, die ziet de Israëlieten als een stelletje gastarbeiders, slaven. Ze zijn alleen goed om te werken, meer niet. Maar ze moeten wel blijven, want je kunt niet zonder ze. Het zijn goedkope arbeidskrachten, ze zijn economisch belangrijk. Je moet van ze profiteren. Maar laat ze niet te groot en niet te machtig worden. Het is de angst van iedere dictator tot vandaag de dag. Angst die altijd leidt tot onderdrukking, tot dwangarbeiders, tot werkkampen, tot de dood. En zoals altijd zijn er ook altijd mensen die dit dodelijke beleid steunen. De opzichters zie je. En ze krijgen heel typerend ook geen naam. En dan zijn er de mensen die wegkijken. De mensen die niets doen. Bang om op te vallen. Bang voor represailles. Dan bedenkt deze dictator een plan. Put ze uit, die arbeiders. Zodat ze na zonsondergang helemaal kapot zijn. En geen enkele seksuele prestatie meer kunnen leveren. Dan zal het volk wel vanzelf ophouden met groeien. Dan worden er geen kinderen meer geboren. Maar het werkt niet. Een Joods commentaar bij de Bijbel, de Midrash Rabba, die vertelt met een knipoog dat de farao dan toch echt buiten de vrouwen van Israël heeft gerekend. Wanneer de mannen na zonsondergang helemaal op zijn, bedenken die vrouwen een plan. Ze gaan hen overdag eten en drinken brengen, zodat ze sterk blijven en er weer tegen kunnen op de plek waar die mannen moeten werken. En zo komt van het een toch weer het ander. Het volk wordt vruchtbaarder dan ooit. Zoals je bij borrelpraat wel eens oneerbiedig over migranten hoort zeggen, ze puntje, puntje, puntje maar door, er is geen houden aan. Nou, dat zal de farao ook van dit volk gezegd hebben. Wat herkenbaar is onze geschiedenis toch altijd. In Egypte gaat het erover, misschien worden ze wel zo groot en sterk dat ze zich bij onze vijanden aansluiten en dan pakken ze alles af wat van ons is. Ze leven hier, ten koste van ons, let maar op. Het volk van de Israëlieten, het is groter en het is talrijker dan wij, zegt de farao. En hier zien we hoe demagogisch hij hier werkt, want hij overdrijft. De Israëlieten talrijker dan de Egyptenaren, dat kan helemaal niet. Ze vormden maar een kleine minderheid in Egypte. Als ze met 70 mensen zijn gekomen, en zelfs als het voorspoedig zou gaan, dan zouden ze na enige honderden jaren niet meer dan met enige duizenden zijn geweest. Wat die farao doet, dat is iets wat wij heel goed kennen. Dat is speculeren op de angst voor het andere, het vreemde, de vreemdeling. Hij hitst zijn volk op. Hij wakkert vreemdelingenhaat aan. En tegelijkertijd profiteert hij er ook van, want die vreemdelingen die kan hij goed gebruiken. Zou hij gedacht hebben, het zijn toch maar Joden, het zijn toch maar een minder soort mensen? Je kunt hen makkelijk economisch gebruiken, maar je hoeft hen geen burgerrechten te geven, geen mensenrechten, ze zijn maar slaven. Maar wat die farao ook probeert, hoezeer hij hen onderdrukt, mishandelt, uitbuit, het volk Israël groeit. En dan trekt die farao de uiteindelijke conclusie. Als onderdrukken niet helpt, als dwang niet helpt, dan moeten we maar zorgen dat ze niet verder groeien. Omdat een deel van hen wordt uitgeroeid. Waar hebben we dit eerder gehoord en gezien? De farao besluit tot een laatste gruwelijk middel. Alle babyjongetjes uitroeien. De meisjes mogen blijven leven. Hoe wreed kun je zijn als je bang bent? Hoe is het toch mogelijk dat veel mensen zich in angst door zo'n dictator laten meeslepen? Hoe kon het bijvoorbeeld dat een Hitler zoveel mensen meekreeg in de oorlog? Ook artsen, theologen, professoren, allerlei geleerde mensen. Het gaat in Exodus en het ging in Nazi-Duitsland niet alleen maar over een groeiende minderheid in het land. Het gaat ook over de vraag, mag Gods volk er zijn? Mag het Joodse volk er zijn? Beschouwen we hen als gewone medemensen? Of als engelen? Of als duivels? Leggen we hen normen en waarden op die we zelf helemaal niet waar kunnen maken? Of geven we hen de schuld van alles wat misgaat in de wereld? Of zien we hun gewoon als onze medemensen? Namen. De farao krijgt geen naam. De Bijbel wil hem niet kennen. Farao koning is een ambt, een functie, een abstract gegeven, karakterloos. In het schemerdonker van zijn regering blijft zijn gezicht verborgen. Hij is en blijft in de Bijbel naamloos. Hij is niemand. Hij is enkel de macht die hij heeft. En naamloos gaat hij tenslotte ten onder in de Schelfzee met heel zijn legermacht. Het hebben van een naam. Het is in de Bijbel veel meer dan een detail. Het is verbonden met je bestaan. Bij de naam genoemd worden, dat is gekend worden, dat is aangesproken worden in je bestaan. Een naam heeft te maken met je identiteit. Het recht op een eigen naam is opgenomen in de rechten van de mens. Twee namen worden wel genoemd. Dat zijn de namen van de vroedvrouwen, de verloskundigen, Sifra en Pua. Ze zijn het waardig om genoemd te worden in het boek der namen. En we weten nog steeds niet of het nou Egyptische of Hebreeuwse vroedvrouwen waren. Dat weten we gewoon niet. Sifra en Pua, we weten wel dat het betekent schittering en schoonheid. Dus hun namen weerspiegelen al hun karakter. En ze verspreiden licht in dat donkere land. En als er maar twee vroedvrouwen geweest zijn om het Hebreeuwse volk te assisteren bij de bevallingen, dan kan dat volk ook niet enorm groot zijn geweest. En Sifra en Pua, zij trotseren willens en wetens het bevel van de farao. Sifra en Pua, we weten verder niets van hen. Misschien kennen ze de God van Israël niet, maar wel beseffen zij als vroedvrouwen iets van die onschendbaarheid van het leven, het heilige van een mensenkind. Ze vreesden God, staat er, en ze deden dus niet wat de nieuwe koning van Egypte hun gezegd had. En dat is op zich al reden voor bewondering. Want je weet niet wat de tegenmaatregelen zijn van iemand als een farao. Iemand die nergens voor terugdeinst. Maar de vrouwen spotten met de macht van de farao door hun daden. En de vrouwen zetten een hoogst ernstig gezicht op en ze beginnen een prachtig verhaal tegen die farao. En het is heel geloofwaardig en het is ook eigenlijk heel slim. Ze vertellen de farao vol kennis van zaken hoe het in elkaar zit. De farao die weet natuurlijk wel dat het Egyptische ras heel gecultiveerd is en edel. En hij weet natuurlijk ook wel dat een bevalling heel moeizaam en langdurig kan verlopen. Dat heb je nou eenmaal bij beschaafde volken. Maar ziet u, farao, die Hebreeuwse vrouwen, dat is een ander soort volk. Veel minder geciviliseerd, primitief, bij de beesten bijna. Die vrouwen daar, die zijn sterk. Ze zijn vol primitieve levenskracht. En voordat wij aankomen is dat kindje al lang geboren. Ja, je zou kunnen zeggen dat zij eigenlijk meer kinderen werpen dan dat ze banen. Vandaar dat wij helemaal geen vat op kunnen krijgen. We kunnen er geen controle over uitoefenen. Het is een onvoorstelbaar slimme uitleg van de vroedvrouwen. Het superioriteitsgevoel van de farao wordt gestreeld door de afgrenzing van het Egyptische volk tegenover dat andere Hebreeuwse volk. Het is iets wat we nog wel eens horen, wat nog wel eens verteld wordt van mensen in Azië of Afrika, dat de vrouwen daartussen de bedrijven door kinderen zouden krijgen. En bij nader onderzoek blijkt dit zwaar overdreven. Het zijn discriminerende bakenpraatjes. En als je kijkt of ze kloppen, meestal niet. Maar het is een fabel die er nog steeds ingaat als koek. En de farao die slikt het zonder problemen. En Sifra en Pua, zij blijven in leven. En ze keren huiswaarts. Hierin zit met alle humor die er ook in doorklinkt en alle wijsheid, een diepe ernst, een vermaning, een oproep om te blijven vasthouden aan het goede, Ook al wordt het kwade gewoon. Ja, ook al wordt het kwade zelfs een gebod. Dit zijn de namen. Wat zeggen ze vandaag in Exodus 1? God wordt niet genoemd. Hij lijkt wel afwezig. Hij treedt niet handelend op. Hij gaat nergens voor. Er staat alleen dat de vrouwen God vreesden. Maar toch is God nauw verbonden met deze episode. Zijn bestaan is ermee vervlochten. We horen de namen van Jacob en zijn zonen. En Sifra en Pua. En het lijkt wel alsof er geschiedenis gemaakt wordt door de grote namen. In deze tijd heten ze Trump, Poetin, Johnson, Bolsonaro. Mensen die zichzelf vereenzelvigen met hun politieke functie. Maar Exodus 1 suggereert ons dat het helemaal niet gaat om die grote namen die geschiedenis maken. Het zijn juist die anderen. Onbeduidende mensen, zouden wij zeggen. Gewone mensen. Jacob, Jozef, Sifra, Pua. Zij worden aan de vergetelheid ontrukt. En ze laten zich niet imponeren door de macht van die farao. Ze nemen kennis van het bevel, maar ze negeren het. Ze doen het gewoon niet. Wij zouden zeggen, ze zijn burgerlijk ongehoorzaam. Maar ook moedig en beslist. Ze zijn niet voor niets vroedvrouwen. Vroede vrouwen. Wijze vrouwen. Ze zien de menselijkheid in het gelaat van de ander. Van het pasgeboren kindje. En van de ouders ervan. En natuurlijk zullen ze bang zijn geweest. Waar begin je aan als je tegen de farao ingaat? Maar tegelijkertijd was er ook iets dat veel sterker was dan angst. Moed. Zulke mensen zijn tekenen van hoop. Ze bevrijden anderen uit het land van de angst, uit Egypte. En ze wijzen de weg naar vrijheid. En zo doorbreken ze die spiraal van geweld. In Egypte, waar mensenlevens niet tellen, zijn er toch mensen die het leven hoog houden. Mensen die tegen de stroom in kiezen voor het leven. En het zijn mensen die een naam krijgen in de Bijbel. Mensen die worden genoemd, mensen die niet vergeten zijn. Zij zijn het die de eerste stappen zetten op weg naar een nieuwe wereld, naar nieuw leven. En zo kunnen Sifra en Pua een voorbeeld zijn voor ons. Ze laten zien dat je bij machten bent om iets, om soms zelfs veel, te laten. En het goede te doen. En niet mee te gaan met de massa. En dat speelt op allerlei terreinen van het leven. In de zorgsector, in het onderwijs, in het bedrijfsleven, in de politiek. Doen wat je moet doen, zelfs tegen de stroom in. En zo worden wij nog steeds bij onze naam geroepen. Om mee te doen met al die mensen die ons daarin voorgingen. Met de zonen van Jacob. Met die moedige vroedvrouwen, met onze ouders, grootouders misschien. Met al die mensen die voor ons een voorbeeld zijn of zijn geweest. Met al diegenen die zich vandaag moedig inzetten voor een menswaardig bestaan. Kiezen voor het leven, de weg gaan die Exodus gaat. Trouw blijven aan jezelf en aan de mensen om je heen, aan de wereld. Die ook aan onze zorg is toevertrouwd. Wetend dat je een naam hebt. Dat je gekend bent. Dat je geliefd bent. Amen. Laten we dan bidden. God van wijsheid, wij doen u voorbeden voor hen die ons regeren. Voor mensen met macht, mensen met grote verantwoordelijkheden. We vragen om wijsheid, om de wil gerechtigheid te oefenen. Wij bidden u om vrede. God van barmhartigheid, wij doen u voorbeden voor de toenadering van mensen, van verschillende volken, verschillende geloven. Dat wij proberen om elkaar te leren kennen, elkaar niet meteen te veroordelen. Wij vragen om barmhartigheid. Wij bidden u om vrede. God van gerechtigheid, wij doen voorbeden voor hen die nog steeds als slaven moeten werken, uitgebuit in fabrieken, naaiateliers, werkkampen. Dat wij onze handen niet in onschuld wassen, maar door wat wij wel of niet kopen, laten zien dat wij hen een fair loon en een goed leven gunnen. Wij vragen u om gerechtigheid. Wij bidden u om vrede. God van liefde, wij doen voorbeden voor mensen die leven in angst. Angst voor geweld, angst voor ziekte, angst voor het leven. Dat wij als bevrijde mensen mogen leven. Dat onze angsten ons niet neergedrukt houden, maar dat wij moedig verder gaan. Wij vragen u om liefde. Wij bidden u om vrede. Wij willen in stilte bidden voor hen die ons lief zijn. We bidden samen de woorden die Jezus ons heeft voorgedaan. Onze Vader, in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Toen waren de kinderen nog niet. Hey, ik hoor ze. Jullie hebben wat moois gemaakt, zie ik. Dat is grappig. Laat het eens zien aan de mensen.
Ja, we luisterden ook naar het verhaal uit Exodus 1. En we hadden het met elkaar over bang zijn en over moed. Als je dingen toch doet terwijl je eigenlijk een beetje bang bent. En we maakten een leuk spelletje. En we wilden eigenlijk vragen of er iemand mee wil doen. Het heet een happertje, Ansvie en Lieselotte. En er staan vragen in om elkaar beter te leren kennen. Wat jij niet van mij weet, is dat ik
2 jongens heb in plaats van 2 meisjes met mooie kleren. En jurkjes.
vragen we nog iemand anders, hè? Wie wil er nog met Lieselotte het spelletje meedoen? Helemaal achterin de... Ga maar eens kijken. Kom maar, dan lopen we even. Loop maar even via deze rij. Zo.
Hoeveel keer?
Hoeveel keer? Vier.
1, 2, 3, 4. Welke?
Deze.
Dat is precies dezelfde vraag. Wat jij niet van mij weet, is dat ik...
Dat ik vandaan vrij ben. Ik heb geen kind bij.
Zo. Kom maar. Nou, en zo zijn er nog veel meer vragen.
Nou, ik ben benieuwd. Straks bij de koffie, ja. Dan mogen de dames iedereen langs gaan. Hartstikke leuk. Ik vind wel zo, omdat jullie dat heel mooi gevouwen hebben, hoor. Ja, het ziet er moeilijk uit. Ik zou het niet kunnen. Moeten jullie het zomaar eens uitleggen hoe het moet. Ja, wij gaan nu luisteren naar een lied, wat heel goed past bij het eerste hoofdstuk van Exodus. Het heet No Longer Slaves en het wordt daar afgedraaid. En als u wil, mag u ook meezingen, u mag ook alleen luisteren, kijk maar.
Mooi lied. Er zijn ook nog enkele mededelingen. Licht op de lezing. Aanstaande dinsdagmorgen is er voor de eerste keer licht op de lezing. De schriftlezing waarover de zondag erna gepreekt zal gaan worden, wordt dan gelezen. Daarna wordt er met elkaar gepraat over de vragen die opkomen naar aanleiding van die lezing, met een kop koffie of thee en iets lekkers erbij. U bent van harte welkom om binnen te lopen in de huiskamer van de Voorhof. Het begint om 10:45 en het duurt tot ongeveer 12:00. Dus aanstaande dinsdagmorgen dus. Dan de Groene Theologie. De aanstaande dinsdagavond begint de leeskring Groene Theologie. En helaas, deze is helemaal al volgeboekt. Er kunnen geen deelnemers meer aansluiten, maar het zal vast een mooie avond worden. Jeugdwerk Inspiratiedag, dat is aanstaande zaterdag, 15 februari, wordt hier gehouden in de Voorhof. Iedereen die actief is in het jeugdwerk in de kerk mag meedoen. Wel graag even opgeven bij een van onze jeugdouderlingen. Dan de bloemen. De bloemen van deze dienst zijn voor 2-jarigen. De heer Willem Kool in Haren. Er was al iemand die die bloemen wilde bezorgen. En bij de heer Bas Quist in Oosterwijk. Dankjewel. Beide vierden afgelopen week hun verjaardagen. Dan de collectes. De eerste collecte is bestemd voor de UAF. UAF hebben we opnieuw opgenomen in het collecterooster in plaats van de vuurhaard. UAF is een stichting die vluchtelingen begeleidt naar een opleiding en bij het vinden van een baan. Veel vluchtelingen zijn mensen met waardevolle kennis en kwaliteiten. Van echte doeners tot hoogopgeleide denkers. Helaas lukt het maar weinig vluchtelingen een juiste opleiding te vinden en passend werk. Deze collecte is daarvoor bestemd en de tweede collecte is bestemd voor eigen kerk. Beide collectes worden van harte bij u aanbevolen. En de afloop van de dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten en nog even na te praten in de Voorhof. Koffie, thee en limonade staan klaar.
Laat ons dan van hier gaan, gesterkt door de zegen van de Eeuwige. Mogen de Eeuwige ons zegenen en ons behoeden. Mogen de Eeuwige de glans van zijn gelaat over ons spreiden en ons genadig zijn. Mogen de Eeuwige zijn gelaat naar ons keren en ons vrede schenken.